Wij gaan vanavond gewoon weer verder in Matthäus 2, waar het achterliggende idee immers is dat voordat de Messias zich openbaart aan de wereld, want dat moet nog gebeuren in de toekomst, zou hij zich verbergen, zou hij verborgen zijn, zou bovendien de naam Jozef met zich meedragen, want Jozef en Jezus en Maria bevinden zich gedurende 2 jaren niet in het beloofde land, maar in Egypte, dat wil zeggen in de wereld in het algemeen, de oude schepping. En dat is de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige tijd nou eenmaal kennen. Pas als Herodes is overleden na 2 jaren, komen zij terug en vestigen zich alsnog in het beloofde land. Maar goed, we hebben het daarover gehad vorige keer. En het lijkt me voldoende om dan nu de draad weer op te nemen in vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Het staat in de Bijbel, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Het staat in de Bijbel, maar je zou er nooit opgekomen zijn. Ben ik stellig van overtuigd. Daar kom je absoluut niet op. Want wat heeft Rachel ermee te maken? En wat hebben Rachels kinderen ermee te maken? En de enige wat je nog net kunt vinden is dat daar in de velden van Efrata, of hoe het maar genoemd mag worden, daar was Rachel inderdaad, daar overleed zij en daar is zij ook begraven. Wijzen ze het graf van Rachel nog aan eigenlijk? Ja, vast wel, tuurlijk. Dat willen de toeristen, dus dat wijzen ze wel aan. Nou goed, in Bethlehem. Maar wat dat van doen heeft met haar kinderen en hoezo zouden die kinderen in Bethlehem nou de kinderen van Rachel zijn, Daar moet je toch wat verder erin duiken, zal ik maar zeggen, in die uitspraken. En dan blijkt dat deze uitspraak zo eigenlijk helemaal niet kan. Bovendien, er staat, het is gesproken door de profeet Jeremia. Inderdaad, maar dat is ook al vreemd, want je zou de volgende uitspraken, stemmen ze Rama gehoord, Rachel beweende haar kinderen enzovoort, zou je natuurlijk niet verwachten in Jeremia, maar gewoon in Genesis. Want daar is de geschiedenis van Rachel enzovoort. Toch? Maar daar staat het niet. Vind ik altijd wel leuk, dat soort uitspraken. Ook zowel als Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat, die staat ook niet in Genesis. Hè? Die staat helemaal in Maleachi. Dat is ongeveer het laatste. Nee, het laatste boek in het Oude Testament opent ermee, hè? Met zo'n vreemde uitspraak. En dit is ook een vreemde, want hij komt inderdaad niet uit Genesis, maar hij komt uit Jeremia. Dat wil zeggen dat deze uitspraak in Jeremia achteraf gedaan wordt. En die uitspraak wordt geassocieerd aan de geschiedenis in Genesis, uiteraard. Maar hij wordt gebruikt profetisch. Want Jeremia geeft geen commentaren achteraf op geschiedenissen in Genesis. Jeremia spreekt over toekomende zaken. Sterker nog, het is Jeremia 31. En Jeremia 31, dat moet je eigenlijk uit het hoofd weten. Jeremia 31 spreekt over het nieuwe verband. U weet wel. In Jeremia 31 vinden we enige versen die in het Nieuwe Testament worden aangehaald, in Hebreeën hoofdstuk 8. En het is, voor zover ik heb gezien, het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dat is dat gedeelte: zie, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En in Hebreeën 8 wordt het uitgebreid geciteerd, vele versen lang. Een lang citaat dus. En ik ga er dus maar naartoe. Want anders is zo'n uitspraak helemaal niet te verklaren. Ik zeg trouwens altijd, ik doe het niet altijd, maar ik zeg wel altijd, als het Nieuwe Testament iets aangehaald wordt uit het Oude, moet je het eigenlijk opzoeken, want meestal staat er nog meer bij. En soms zelfs blijkt wat er nog meer bij staat nog belangrijker te zijn ook. Maar je moet gewoon de moeite nemen om te doen wat de Bijbel zegt. Hè? Het is gezegd door Jeremia en dan ga je dus opzoeken wat Jeremia dan precies gezegd heeft. In Jeremia 31 is dat. De bekende versen zijn die vanaf vers 31. Dat maakt het makkelijk om het te onthouden. Hè? Jeremia 31 vanaf vers 31. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar of naar het voorbeeld van, of in overeenstemming met. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Daar leer je dus meteen het een en ander van, want hier is sprake van een nieuw verbond. Dat is niet de normale aanduiding van dit verbond overigens. Alleen wij zijn er zo aan gewend, omdat we ook spreken over Nieuwe Testament. En dat is een andere vertaling van dezelfde termen. Verbond of testament is volstrekt hetzelfde. En we spreken over het nieuwe verbond en het oude verbond. Maar dat is ontleend aan dit vers. Dat wil zeggen aan Jeremia 31 vers 31. Komt dat nieuwe verbond dan niet elders voor in het Oude Testament? Dan zeg ik ja, heel het Oude Testament door, alleen het wordt niet zo aangeduid. Het heet dan mijn verbond gewoon, zonder dat gezegd wordt welk. Dan moet je ernaar raden, maar in ieder geval een verbond dat nog komen moet. Of het heet mijn verbond des vredes, die term komt meerdere keren voor. Of het heet zelfs mijn eeuwig verbond. Of het heet zelfs mijn eeuwig verbond des vredes. Dat zijn zo'n beetje de termen. Ik heb er niet helemaal een volledige statistiek van. Want het is soms moeilijk om die dingen terug te vinden. Maar de term nieuw verbond vindt u hier in Jeremia 31 vers 31. En de apostel in Hebreeën 8 geeft daar ook commentaar op. Hij zegt de aardigheid van dat verbond is dat het nieuw verbond genoemd wordt. Hij zegt maar dat betekent dus wel automatisch dat als er een nieuw verbond is, dan moet er ook een oud verbond zijn. Ja, dan is het oude verouderd en niet ver van de verdwijning. Waarna de vraag is, maar welk is dan het oude verbond? Want die term vind je natuurlijk ook eigenlijk nooit. Het verbond der wet. En dat is wat hier ook gevonden wordt in Jeremia 31. Want er staat, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond maken. Niet naar het verbond dat ik met de vader gemaakt heb ten dagen als ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Met andere woorden, het oude verbond is dus het verbond der wet. En wat er dus staat in dit vers is dat het oude verbond vervangen wordt door het nieuwe. Dat is tamelijk uniek, daarom wijs ik hem een grote nadruk op. Dat is tamelijk uniek omdat er staan in wat wij het Oude Testament noemen, en wat eigenlijk zou moeten heten de Oud-Testamentische geschriften, daar vinden wij nog wel wat meer verbonden dan alleen het Mosaïsch verbond. Wij kennen ook bijvoorbeeld het Davidisch verbond, het Palestijns verbond, het Abrahamitisch verbond, het Noachitisch verbond, het Adamitisch verbond, wat hebben we nog meer? Doet er ook niet toe. Maar die worden niet vervangen. Die worden gewoon vervuld. Dat wil zeggen, het zijn verbonden inhoudende een belofte, inhoudende dat God een werk zal doen. En dat doet hij dan uiteindelijk en dan worden ze vervuld. Zie? Maar het verbond der wet wordt niet vervuld. Dat wil zeggen, het wordt wel vervuld, maar langs de negatieve kant. Dat wil zeggen, het oude verbond wordt vervuld en daarmee beëindigd. Maar dat is door de dood van de Heer Jezus. Ik moet zeggen, eigenlijk wordt het vervuld door de dood van allen die eronder leven, want de wet veroordeelt elke overtreder ter dood. En als één keer alle overtreders gestorven zijn, dan is het dus vervuld in de zin van voltooid en beëindigd. Ook in de zin van vernietigd, dat is de term uit Hebreeën 7. Zie? Maar in de zin van dat het iets gebracht heeft, nee, al die andere verbonden brengen iets, maar het verbond der wet brengt niks. Geen resultaat, gaat fout. De Heer zei, als je eraan houdt, zal ik u zegenen enzovoorts. Nou, men houdt er zich niet aan. Dus er wordt op grond van hetzelfde verbond der wet gedood. En dus is het beëindigd. En de Heer Jezus stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En dus is er ook niemand meer onder de wet. Want het einde der wet is Christus. Hebben die nog? Die is van belang, omdat anderen gezien hebben dat al die verbonden in het Oude Testament in elkaars verlengde liggen, of althans naast elkaar liggen, elkaar aanvullen. Op die grond heeft men de zogenaamde verbondstheologie ontwikkeld. En op zich is dat niet helemaal ten onrechte, maar het probleem is dat men in die verbondstheologie ook het verbond der wet een plaats heeft gegeven. En die had er nou net niet bij gemoeten. Want die wet zou tot niks leiden. En bovendien, de wet is vervuld, voltooid en daarmee vernietigd. Dat zijn zo'n paar van die termen ervoor in de Bijbel. En die hoort in het systeem niet thuis. En bij nader inzien, in de verbondstheologie heeft men juist de belangrijkste plaats toegekend aan het verbond der wet. Terwijl in werkelijkheid het er helemaal niet in hoort. En als de wet er niet in hoort, spreek je ook trouwens überhaupt niet meer van verbondstheologie, laat ik u dat zeggen. Want in de praktijk komt het erop neer, maar dat is een inleiding tot Bijbelse theologie. In de praktijk komt het erop neer dat al die oud-testamentische verbonden beloften zijn en ze worden in de praktijk allen vervuld in Christus. En in zijn komst dus. Ongeacht of het nou was zijn eerste of tweede komst, gaat het niet om. Dat wil zeggen, het zijn even zoveel lijnen die allemaal samenkomen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. De wet is daar een uitzondering in. Niet dat hij niet uitkomt bij de Heer Jezus, maar hij komt daar wel uit. Maar in zijn dood maakt hij daar een einde aan. En in zijn opstanding vervult hij al die andere oud-testamentische verbonden. Die beloften gedaan aan Abraham, Noach, David en wat het maar wezen mag, want laat ik maar weer buiten beschouwing. Nee, integendeel, het Oud-Testamentische verbond zou vervangen worden. En de argumentatie van Paulus, denk ik, in Hebreeën hoofdstuk 8, is dat vanaf het moment dat er gesproken wordt over een nieuw verbond, moet er dus een oud verbond zijn. Dat wil zeggen, op datzelfde moment wordt het oude verbond aangeduid als oud verbond. Dat was het voorheen niet, was gewoon het verbond der wet. Maar sindsdien, en dus sinds Jeremia 31, dat was pak een beetje 600 jaar voor Christus, sinds die tijd is het verbond der wet oud. Nou, het was er nog maar net 600 jaar, maar en daarna de volgende 600 jaar was het oud en verouderd en nabij de verdwijning. Wat lees ik? Nabij de vervloeking. Nee, daar heb ik het verkeerde hoofdstuk voor. Dat was Hebreeën 6. Ik moet Hebreeën 8 hebben. Vers 13. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. En wat oud gemaakt is en dus verouderd, want dat is hetzelfde als oud maken, is nabij de verdwijning. Met andere woorden, het was al 600 jaar nabij de verdwijning. En als het dan al toen al nabij de verdwijning was, dan wordt het hoog tijd dat 600 jaar later men die wet nou eindelijk een keer loslaat. En dat is de hele strekking van de Hebreeënbrief. Mede natuurlijk omdat het nieuwe verbond is aangebroken ter vervanging van het oude. Mensen willen dat niet accepteren, omdat ze een filosofie hebben. Nou ja, een filosofietje, want het is weinig waard en het stelt ook niet veel voor. Een filosofietje dat de mens nou eenmaal een wet nodig heeft. Dat komt waarschijnlijk omdat de mens geboren wordt en dan geacht wordt te gehoorzamen aan de ouders. En dan is hij zo aangewend en aan verslaafd dat hij zegt, de mens kan niet zonder wet. Mijn Bijbel zegt, een mens moet zonder wet. Hij moet er juist van verlost worden. Dan is hij vrij. En de mens zou vrij worden. Zie? Nou goed. Maar het is wat de schrift daarover leert. In elk geval, Jeremia 31 kondigt dat nieuwe verbond aan. En uit Hebreeën 8 dan, voor het gemak, mogen blijken dat dat nieuwe verbond is aangebroken. Maar ja, ik had ook kunnen zeggen volgens de hele Hebreeënbrief en al die andere brieven. Want het idee is dat de Heer, als ik het heel strikt neem, een einde gemaakt heeft aan de wet, de heerschappij van de wet en dus aan de bedeling van de wet. Want het is 100% hetzelfde, het is zelfs hetzelfde woord. De Heer heeft een einde gemaakt aan de bedeling, namelijk de heerschappij van de wet, door zijn dood, want toen één voor allen stierf, stierven alle en doden zijn nou helemaal niet onder de wet. Dat is makkelijk, kan iedereen begrijpen dat zo is. En in zijn opstanding verscheen hij als, laten we maar de termen uit van de Hebreeënbrief hanteren, verscheen hij als de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dus is het Nieuwe Verbond aangebroken. En dat wordt hoofdstuk na hoofdstuk uitgelegd en herhaald en toegelicht vanuit verschillend perspectief. Dus dat is een belangrijke waarheid uiteraard. En als ik het minder strikt zeg, dan zeg ik het met de Hebreeënbrief, dat het Nieuwe Verbond is aangebroken door de dood en opstanding van Christus, want daar staat het bij gelegenheid zo in één adem. Implicerend, maar ik ga het met opzet niet opzoeken, want anders moet ik vers eromheen ook uitleggen, maar implicerend dat het Nieuwe Verbond zo zonder meer zou aanbreken, of dat het Nieuwe Verbond, nee, anders wil ik het zeggen, dat het Oude Verbond sowieso beëindigd zou worden, moest worden om het Nieuwe Verbond te doen aanbreken, en andersom, het Nieuwe Verbond zou alleen maar kunnen aanbreken als eerst het Oude Verbond beëindigd was, want het Oude Verbond stond het Nieuwe in de weg. Dat kan ook niet missen, want heerschappij van wet staat uiteraard haaks op heerschappij van de genade. En daarom kan gezegd worden dat door zijn dood reeds het Nieuwe Verbond aanbrak. Voor mij maakt het weinig uit, want ik kijk niet op twee dagen. Die zijn toch trouwens al verleden tijd, dus erg essentieel is het niet. Maar goed, zijn dood en opstanding maakt een eind aan het Oude Verbond en stelde het Nieuwe Verbond in werking. En Christus de opgewekte kennen wij als met eer en heerlijkheid gekroond, als gesteld aan Gods rechterhand, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek in der eeuwigheid. Met alles met dank aan Psalm 110 bijvoorbeeld, want dat voorbeeld wordt ook in Hebreeën en in vele andere brieven gebruikt. Ga ik weer terug naar Jeremia 31. Ziet de dagen komen. Het is een wat losse uitdrukking. Uit nieuwtestamentische commentaren op dit soort uitdrukkingen blijkt dat ze betrekking hebben gewoon op de tijd van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen op Messiaanse tijd. Zo tenminste de goede term daarvoor is. Ziet de dagen komen. Soms staat er toch, daarna zal het geschieden, of het zal geschieden in de laatste dagen, of het zal nog vele, ze gaan nog vele dagen overheen. En in al die gevallen betekent het gewoon als de Messias komt. En die dagen leven wij. Een nieuw verbond, bovendien is erbij op te merken dat het komt in ter vervanging van het oude verbond, welk mijn verbond, vers 32, zij vernietigd hebben. Vind ik altijd leuk, want ik citeer het woord vernietigd ook vaak in verband met de wet. Dat doe ik graag omdat het een tamelijk sterk woord is. Ik zou geen sterker weten trouwens. En omdat het ook zo gebruikt wordt in Hebreeën 7. Hè? Daar staat dat. Hè? De Heer heeft het verbond vernietigd om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Elders staat er zelfs dat dat oude verbond gekruist is geworden. Dat is beeldspraak, maar een die we wel makkelijk kunnen begrijpen, overigens. Maar hier staat die term ook, hè. Welk mijn verbond zij vernietigd hebben, aan de Heer lag het niet, aan Israël wel. Daarna zijn we ethici, dus we vragen, hè, we zijn Calvinisten van huis uit, schijnt het. En we zijn ethici, dus we vragen meteen of ze er wat aan hadden kunnen doen, of het hun schuld is. Het antwoord is, het is hun schuld wel, maar ze konden er ook niks aan doen. Hè? Dat kan. Ja, dat kan. Dat is ook een wettig begrip, hoor. Een juridisch begrip. Je bent wel schuldig, maar je kon er niks aan doen. Dat is ook het verhaal van die doodslager die moest vluchten naar de Vrijstaat. Nou ja, mocht vluchten naar de Vrijstaat. Het was wel dood door schuld. Maar het was niet met opzet gebeurd. Het was zeker niet de bedoeling, maar het gebeurde nou eenmaal. Het is dan toch schuld. Enzovoorts, hè. Want konden ze er wat aan doen? Nee, ze konden er niks aan doen. Het Nieuwe Testament zegt dat ook. Alle mensen zijn zondaren. Niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Ze zijn bovendien als zodanig geboren, als zondaren. Dus ja, ze zijn wel verantwoordelijk, maar ze kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen. Daar zit het probleem. Dan rekent de rechtbank weer met verzachtende omstandigheden, al dat soort dingen meer. De Bijbel kent dat niet, overigens. Schuld is schuld, maar vooruit. Hè? Maar zij hebben die wet overtreden. Dat is het idee. En daarmee is dat verbond verbroken. Want dat is de term voor verbond, hè? Een verbond wordt gebroken. En daardoor vernietigd. Hoewel ik hen getrouwd had. Dat hoewel zou ik niet al te letterlijk nemen. Het is maar een voegwoord. Betekent niet zo heel veel. Maar het is wel zo dat de Heer hen getrouwd had. Dat is ook een aardige. Want het betekent dat het oude verbond beschouwd wordt. Inderdaad als één huwelijk. Waarbij de Heer uiteraard de man is. En Israël de vrouw. En dat is een belangrijk beeld. Laat ik het daar maar op houden. Dat het een beeld is. Een voorbeeld. Een type. Maar het wordt vele malen gebruikt in het Oude Testament. En zelfs het hele idee van de bruid des lams enzovoort. Tot in Openbaring aan toe. Is er vervolgens aan ontleend. Daar gaan we het ook niet over hebben. Maar het betekent wel dat ook het nieuwe verbond dus beschouwd wordt als één huwelijk. En dat is de reden waarom in Efeze 5... over Christus en de gemeente gesproken kan worden als over man en vrouw. En voor alle duidelijkheid voeg ik eraan toe dat om diezelfde reden over Christus en de gemeente dus niet gesproken kan worden als over bruidegom en bruid. Bruidegom en bruid moeten nog aan elkaar gegeven worden, moeten nog tot elkaar komen, daarom heten ze bruidegom en bruid. Dat is wat bruidegom en bruid is. En man en vrouw zijn man en vrouw, omdat ze leven in gemeenschap met elkaar. En dat ik meer moet uitleggen, kom ik niet verder dan. En als, dat is ook bij onze Nederlandse wetgeving altijd zo geweest, en zelfs bij de Rooms-Katholieke wetgeving. En als man en vrouw niet in gemeenschap met elkaar leven, dan wordt op verzoek het huwelijk gewoon ongeldig verklaard. Niet eens ontbonden, het wordt ongeldig verklaard. Want dan zeg maar, ja, dan kan je op papier wel man en vrouw zijn, maar als het huwelijk niet geconsumeerd wordt, zuster, want zo heet dat, dan leert u ook eens wat bij. Ja. Als het huwelijk niet geconsumeerd wordt, dan is er geen sprake van huwelijk en wordt het huwelijk geacht ongeldig te zijn. Geen huwelijk te zijn namelijk. Want man en vrouw leven in gemeenschap, zo heet dat, en bruidegom en bruid vooralsnog niet. He? Hebben we die nog? Daarom zijn Christus en de gemeente niet bruidegom en bruid, want wij leven in gemeenschap met de Heer. En dus wordt het beschreven als man en vrouw. Dat kan nog net. Dat wordt ook gedaan. En niet zomaar, want het is gewoon ontleend aan dit soort uitspraken. Ook het nieuwe verbond wordt beschouwd als één huwelijk, maar dan één die niet verbroken kan worden. Die is blijvend. Het oude, het eerste verbond zou verbroken worden, stond op voorhand trouwens ook vast, maar het doet er nou verder weinig toe, voor in het Oude Testament ook besproken, in het Nieuwe Testament nog aangehaald in Hebreeën 7 bijvoorbeeld, maar ook dat doet er nou weinig toe, maar het nieuwe verbond wordt ook als huwelijk beschreven, man en vrouw, maar niet als bruidegom en bruid. Althans niet in verband met de gemeente, en daar gaat het maar om. Wat wel beschreven wordt, is die eenheid van man en vrouw zouden één lichaam zijn. Dat staat er ook nog bij in Efeze 5, sorry. En in Efeze 5 staat er ook nog bij dat het de vervulling is van Genesis 2. Want die twee zouden tot één lichaam wezen. Man en vrouw, één lichaam. En dus zegt Paulus, Christus en de gemeente is man en vrouw, want wij zijn één lichaam. En niet, want wij zijn bruidegom en bruid of zoiets. Dat zou net het tegenovergestelde zijn, eigenlijk, hè. Hebben jullie nog? Laat hem goed tot u doordringen. Heel gemakkelijk om te begrijpen. Lees het maar na in het Nieuwe Testament. En dan volgt vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Een van de misverstanden in verband met dit vers is dat als de Heer zegt ik zal mijn wet in hun binnenste geven, dat het opnieuw de Mosaïsche wet is. En dat is niet zo. Heb je dat nog? Ja, ik. Ik vind dat zulke verschrikkelijke onderwerpen. Hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waaruit blijkt dat wij niet onder de wet leven? En halen ze deze erbij en dan zeggen ze, ja, maar toch wel hoor, want de Heer zou zijn wet in ons binnenste schrijven enzovoorts. Jawel, maar dit is niet de Mosaïsche wet. Wet betekent ook maar gewoon onderwijs, dat is wat het woord echt betekent. Hij zou zijn woord namelijk, zei Jacobus, in onze harten planten. enzovoorts. Zijn onderwijzingen. Maar dat is niet noodzakelijk de Mozaïsche wet en dat is het ook niet. Dat er verband mee is, ja, dat is een duidelijke zaak. Mozaïsche wet is ook woord van God. Dat is waar.
Wij mogen ook niet loslaan.
Nou ja, kijk broeder, als je het zo zegt, dan zeg ik glashard. Onder jij het bent, zeg ik glas uit jou, hoor, dat mag. Alle dingen zijn mij geoorloofd, er gaat niks van uit. Nee, hoewel broeder, nou ja, laten we het maar niet over hebben. Nee, het punt is gewoon dat naarmate wij de Heer Jezus Christus leren kennen, zullen wij niet geneigd zijn om dat soort dingen te doen. Dat is het verhaal, en over die werking wordt gesproken. Wij moeten leren het verschil tussen wet en wat men noemt normen en waarden. Wet is dat wat van buitenaf opgelegd wordt. Normen en waarden is dat wat in het hart van de mens is. Het hoeft hem niet opgelegd te worden, hij handelt er sowieso naar. Het zit erin. Heb je dat?
Ja, maar komt het erin?
En als dat erin zit en een mens leeft daarnaar, dan leeft hij vrij. Ja. Want hij doet wat hij wil.
Ja.
Maar hij doet niet wat hij niet wil. Enzovoort. Dat is vrijheid. En toch is het op een of andere wijze onder controle, beheerst, gebonden, wilde ik nou niet meteen zeggen, maar zoiets is het wel. Als je over dieren spreekt, is het makkelijker. Dieren zijn gebonden aan hun eigen natuur. Sommige dieren kun je kunstjes leren, maar het moet dan toch wel een beetje binnen hun aard vallen, anders kunnen ze dat niet. Hè? Mijn kat verrekt het gewoon, broeder, om een bal op zijn neus te balanceren. Maar ik hou er nou helemaal geen zeeleven op na. Een zeeleeuw doet dat min of meer automatisch. Dan moet je ze ook wel leren ze en laten weten dat je dat wilt, dan doen ze dat. Maar de kat doet dat niet. Hè? Als je een hond wat toegooit, dan vangt hij het, wat het ook is. Sommige honden niet, maar ja, heb ik nagevraagd aan Peter Schelen. En die zegt, ja, dat is degeneratie. Dan heb je een gedegenereerd ras. Laten we zeggen, hoe duurder de hond was, hoe minder kans dat hij vangt wat je hem toegooit. Zo zit het eigenlijk. Nou goed, voor de kinologen onder u. Gaan we weer verder. En als je een kat wat toegooit, springt hij achteruit, springt opzij. Ook al is het vast ritueel, ook al weet het beest precies wat hij krijgt. Als ik de beest nog maar een bakje water voorzet, komt hij eerst voorzichtig. Ik heb hem nog nooit voor de gek gehouden. Maar komt hij nog eerst voorzichtig, uitgebreid ruiken. Hè? En dan drinkt hij het op. Wat tamelijk vreemd is, want uit het vijvertje in de tuin waar kikkers in zitten, drinkt het beest ook gewoon. Maar precies dezelfde. Eerst ruiken, en met voedsel ook, eerst ruiken of het wel goed is. Dan weglopen en een beetje bij gaan zitten, omdraaien. En dan toch weer terugkomen, enzovoort. Zal ik het doen, zal ik het niet doen? Het beest pakt het zomaar niet. Het ligt in zijn natuur. Nou goed, over die natuur hebben we het, hè? En het hele punt is dat onze natuur, onze aard als mens wel degelijk verandert als het woord des Heren in ons geplant wordt. Er wordt trouwens ook gesproken over de vernieuwing van een geest en al dat soort dingen meer. Of een vernieuwing van het hart. Maar hier heet het, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat is trouwens ook beeldspraak, want het is ontleend aan het oude verbond, waarbij het woord Gods geschreven werd op stenen tafelen, als uitbeelding van de stenen, de keiharde harten van een mens. Onontvankelijk hart heet dat. Een hard gemoed. En Jacobus zei, ontvangt met een zacht gemoed. Het woord Gods dat in uw harten geplant wordt, het welke zielen kan zalig maken, enzovoorts. Dat heet, ik zal schrijven op vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen, want er zijn nog wat meer schriftplaatsen die ongeveer dezelfde terminologie gebruiken. Maar inderdaad, men zou onderwezen worden in het woord des Heren, rechtstreeks, zou in ons geplant worden. Hoezo kan dat nou ineens en waarom komt dat onder het oude verbond niet? Ik moet u zeggen, dat hebben wij mensen geen verklaring voor, maar de Bijbel wel. De verklaring is dat wij wedergeboren zijn. En dat nieuwe, die geest van God in ons, die nieuwe natuur, dat nieuwe leven, dat is ontvankelijk voor het woord Gods. Zie je? En wedergeboorte wil immers zeggen dat men opnieuw geboren wordt. En dus een nieuw leven, een nieuwe natuur krijgt en dat soort dingen meer. dat dat in onze, zolang we in het vlees zijn, conflicten opleveren tussen de oude mens en de nieuwe mens. Ja, dat is waar die nieuwtestamentische brieven dan dus ook over gaan. Maar niettemin, zo werkt het. De Heer zou zijn woord in onze harten schrijven. En hij zegt er ook bij, en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Alsnog, want het wordt in de eerste plaats gezegd over Israël. Die naam hebben we twee keer gelezen. Eén keer in vers 31 en daarna in vers 33. En Israël was Gods volk in de zin van Ami, het uitverkoren volk, het volk van koningen en priesters, of hoe het maar heet mag. Het volk waaraan God zijn woorden had toebetrouwd. En hier wordt gesproken over een nieuw verbond waarin alsnog sprake is van een volk van God. En waarbij God alsnog zegt, ik zal hun tot God zijn. Hebben we die? Dus ook een wat lastiger en wat minder bekend onderwerp natuurlijk. Maar niettemin, zo zit dat. De uitverkiezing van Israël was een uitverkiezing tot koninklijk priesterlijk volk. Implicerend dat dat volk, dat Israël, de volkeren vertegenwoordigt bij God. Op die grond is het priesterlijk volk. Maar ook andersom. Namelijk, het vertegenwoordigt God bij de volkeren. Daarom wordt God ook geassocieerd met Israël en heet hij de God van Israël. En dus de God van Abraham, Isaac en Jacob en zo verder. Maar goed, u weet wat Hosea erover zegt. Er kwam niks van terecht. En God zegt, ja, het was Ami, maar het wordt Lo-Ami, het is niet mijn volk. En aangekondigd wordt dat in de toekomst zal het ooit weer Ami worden. De vraag is alleen wanneer. Nou goed, en daar gaat het hier dus ook over. Dat wil zeggen, onder dat nieuwe verbond zal Israël alsnog Gods volk. En dus Ami zijn en God zal de God zijn van dat volk. Dat was vers 33 en dan vers 34. En ze zullen niet meer in ieder zijn naast en ieder zijn broeder leren zeggen, kent de Heere, want ze zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Het geeft sommigen betreuren en daarom gedenken zij dan maar zelf hun zonden en hun ongerechtigheden. En hebben een theologie ontwikkeld die zegt dat de Heer dat van hen vraagt. Nee, ik zeg het wat laconiek, maar hoe moet je die dingen, in vredesnaam, als ik het voorzichtig zeg, dringt het niet door. En als ik het gewoon rechtstreeks zeg, dan komt het weer hard over. Of zelfs als humoristisch. Maar, dat is het natuurlijk ook een beetje. Maar maar het is wel zo. Hier staat, men zou het niet meer gedenken. Daarom danken wij de Heer dat hij onze zonde heeft weggedaan en niet meer gedacht. En wij proberen ze ook zo snel mogelijk te vergeten. Omdat de Heer dat ook doet. Dus dan daarom niet meer. De Heer zegt, ik zal hun zonde geen zins meer gedenken. En tot en met vers 34 wordt het allemaal aangehaald in Hebreeën 8. Waarmee we maar zien wat een belangrijk schriftgedeelte dat is. Vers 30 tot en met vers 34 is nogal wat. Hè? Nou goed. Maar hoe ik hier terecht kom, wel, dit hele hoofdstuk feitelijk, en niet alleen vanaf vers 31, dit hele hoofdstuk spreekt over dat nieuwe verbond, dat gesloten zal worden. En het begint feitelijk al met vers 1, nee, het laatste vers van vers 30 eerst maar. Boven hoofdstuk 30 staat in mijn Bijbel profetie over de verlossing van Israël en Juda. Maar u weet dat de definitieve verlossing van Israël en Juda pas plaatsvindt bij de komst van de Messias. En ik zei niet eerste of tweede komst erbij, hè? Want daar hebben we het nou even nog niet over. Hè? We hebben het toch gewoon over bij de komst van de Messias. En daarvan staat dan in het laatste deel van hoofdstuk 30... Dat is in het laatste der dagen. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Dan wel in het laatste der dagen zult gij daarop acht geven of woorden van gelijke strekking. En u weet, in het laatste der dagen, dat is nieuwtestamentische tijd. En als u mij gevraagd had, voordat ik hier binnenkwam, wat is dat eigenlijk, de laatste dagen? Dan had ik meteen gezegd, het zijn de dagen vanaf de opstanding van Christus. Dus de nieuwtestamentische tijd. De tijd waarin het nieuwe verbond is aangebroken. Dat is de laatste dagen. En dus de eindtijd volgens de Bijbel. De eindtijd duurt dus pak een beetje al zo wat 2000 jaar, hè, daar in die buurt. Die heb je toch, hè? Nou goed, in het laatste der dagen. Die uitdrukking staat hier trouwens ook niet voor het eerst, want die stond ook al in Jeremia 23, vers 20. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Lekker mooi. Dat was Jeremia 23, vers 20. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. En nu alleen nog in Jeremia 30, het laatste vers. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Dan zal men ineens weer acht geven op het woord des Heren. Men zal er verstandelijk acht op geven. Maar die uitdrukking staat weer ergens anders. Ga ik ook niet op in. Maar het gaat om de introductie van het begrip laatste dagen. Eindtijd. Komst van de Messias. En dan vers 31, oh nee, hoofdstuk 31, vers 1. Terzelfde tijd, in de laatste dagen dus. Zie. Terzelfde tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Dat zijn dezelfde woorden als aan het eind van vers 33, dat we zojuist gelezen hebben. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Maar zo begint het hoofdstuk dus, hè. Terzelfde tijd, namelijk in het laatste der dagen, zal ik alle geslachten Israëls, dat zijn dus gewoon de stammen van Israël, tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Eén volk. In het laatste der dagen. De vraag is natuurlijk, in het begin van de laatste dagen, in het midden van de laatste dagen of in het einde van de laatste dagen. Want het duurt nogal lang, hè. Zodat er nog steeds geen datum bij staat wanneer dat dan zou moeten zijn. Laat hem tot u doordringen. Het is een periode. Maar goed. En dan vers 2, en boven vers 2 staat in mijn Bijbel het nieuwe verbond. En er staat er, zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Wie? Volk der overgeblevenen van het zwaard. Hoe heet dat volk? Israël, want dat is het volgende woord. Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Want de Heer zal Israël tot rust brengen. En bij die gelegenheid blijft het over van het zwaard. En het blijft over in de woestijn. En daarna heb je de bekende optie. Nemen we het letterlijk of nemen we het overdrachtelijk? En de clue is, het is allebei waar. Het is letterlijk, zowel als overdrachtelijk, en zelfs op twee verschillende tijdstippen. De letterlijke, die schiet mij het eerst te binnen, natuurlijk, vanavond. Want de vraag is, in welke woestijn dan? En die is makkelijk, dat is de woestijn van Edom. Dan wel in het gebergte van Seir. Dan wel het gebergte Paran, dat is iets groter weer dan het gebergte, want ik verbreed de term nu, hè. Het zijn allemaal termen, ik weet nog, jaren geleden, nou ja, zo oud ben ik nog ook weer niet, maar jaren geleden heb ik die, want ik wist niks van Bijbelse adreskunde eigenlijk, toen heb ik die termen eens opgezocht in de Bijbelse atlas, want ik kwam ze tegen, gebergte van Paran, gebergte Seir, het Zuiderland of Teman, wat je nog meer voor termen. En inderdaad de naam Sela. En dat bleek allemaal namen te zijn die elkaar overlappen. En je komt terecht dus in Petra, de oude Edomitische hoofdstad. Die ligt in het gebergte van Seir. Want Seir is een van de bijnamen van Esau. En Edom is ook een van de bijnamen van Esau. Dus dat is makkelijk. Dat is hetzelfde. Het ligt inderdaad in het gebergte. En het ligt inderdaad aan de woestijn. Dus het kan niet missen. En het hele gebied heet Paran. Nou, dus trouwens vanaf daar, van Petra naar het westen, daar loopt een of andere wadi Paran, heb ik nu gezien. Over een lang gebied. Maar als je die wadi uitloopt, zal ik maar zeggen, kom je vanzelf aan de voet van de berg Hor. En als je dan nog verder gaat, dan loop je dus Petra binnen vanaf de westkant. Is dat. Maar goed, dat wijs ik u allemaal als u meegaat met onze reis. Maar dat doen we voorlopig nog even niet. Maar dan weet je welke woestijn dat is. Wij weten dat Israël een plaats zal hebben in de woestijn. De plaats heet trouwens ook Azal, volgens Zacharië 14, want daar staat dat een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal kunnen vluchten dwars door de gescheurde olijfberg en die vallei mijner bergen zal reiken tot Azal. En Azal betekent zoveel als gereserveerd. En daarna lees je verder in Openbaring 12, waar staat, want de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Dus staat er weer een bordje gereserveerd. Opdat ze daar 3,5 jaar gevoed zou worden en wat er me verder staat, want daar ga ik ook maar niet verder op in. Het zijn tamelijk duidelijke dingen. En in Ezechiël, was het Ezechiël 20, staat inderdaad dat de Heer Israël zal verzamelen in de woestijn. En hen daar zal oordelen in de woestijn. En dus heb je reden om te vragen, waar dan? En het verhaal gaat verder met, wie is het die van Edom komt? En die vraag beantwoorden wij makkelijk. Jesaja 63, geloof ik, de eerste verse. Wie is het die van Edom komt? Die vraag beantwoorden wij makkelijk, maar wij zouden de vraag moeten stellen, maar waarom, in hemelsnaam, komt de Heer, de Messias, uit Edom?
Hè?
En Bosra, de naam staat er ook bij. Dat is als u mij vraagt, is dat dezelfde plek, maar bij nader inzien zijn er nogal veel plaatsen die men Bosra genoemd heeft. Eenvoudig omdat het zoveel betekent als kooi, als schaapskooi. En er zijn wel meer plaatsen die men dan dus zo noemt. Maar als u mij vraagt, het grote Bosra van Esau, dat is gewoon hetzelfde, eigenlijk exact hetzelfde als wat wij nu Petra noemen. Daar beneden in dat dal, omringd met bergen. Dat is een schaapskooi, een beetje groot uitgevallen, maar niettemin is dat een schaapskooi. En het oude Sela, en dat is waar de naam Petra dus vandaan komt, want beide woorden betekenen rots. Het oude Sela is niet het Petra waar je inloopt als toerist, maar is die hoge berg waar je min of meer tegenop loopt, El Biara. Maar niemand vertelt je dat hoor, daar. El Biara, dat is een berg met een platte top. Ben jij er geweest of niet? Jawel, hè? Berg met een min of meer platte top. Het is heel gedoe om er bovenop te komen, maar je kunt erop komen. Daar was de hoofdstad van Edom in de tijd. Maar het is een en hetzelfde gebied. Maar je hebt dus de beide namen daar, hè? Het oude Sela of Petra is strikt genomen bovenop die berg. En wat je nu als Petra te zien krijgt, als hoofdstad van de Nabateeën vroeger, dat is eigenlijk het oude Bosra. Het is dus niet helemaal hetzelfde, maar niettemin, het is volstrekt hetzelfde gebied. En nog een berg verder heb je dan de berg Hor. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar letterlijk dus, hè, waar het om gaat, is dat de Bijbel gewoon letterlijk leert dat Israël verzameld zal worden in de woestijn. Ik leerde vroeger thuis al dat Israël straks verzameld wordt en dan komt het manna weer uit de hemel. Ik geloof niet dat ik heb het nooit ergens in de Bijbel gevonden. Maar het is een logische vraag. Hoe blijft het volk in de woestijn in leven? Nou, het zal wel weer manna uit de hemel komen, denk ik. Lijkt me liefst niet verkeerd. Maar goed, zoiets. Maar om maar aan te geven hoe bekend dat idee dan toch altijd geweest is. Israël zal verzameld worden in de woestijn. Later ontstond de Joodse staat in 1948. En toen heeft men ervan gemaakt, als de Heer Israël verzamelt hij Israël in een beloofde land. Maar dat is niet waar. Hij brengt hen naar het beloofde land, hij verzamelt hen in het buitenland. En niet bij Jacob, maar bij Esau. Dat wil zeggen, in Petra in de praktijk. En dat is het belang van die plaats. Als je daar komt, dan vertellen ze vertellen je van alles over de Nabateeën zus en de Nabateeën zo. Ik luister daar nooit meer naar. Want waar het mij om gaat, is het is de oude hoofdstad van Edom, maar het is de plaats van de toekomst. En wie het dan gebouwd heeft in het verleden, ze worden vriendelijk bedankt. Nou ja, dat was niet Esau, dat was Ismaël. Want de Nabateeën, waarna Petra altijd genoemd wordt, Nabateeën zijn de afstammelingen van Nebajot. En dat is weer een zoon van Ismaël. Dus het was nog steeds die andere tak van de familie. Maar goed, dat is nou buiten de orde. Dus ik probeer het snel te vergeten. Hè? Waar het over gaat is, het volk zal verzameld worden in de woestijn. En het zal daarbij ontkomen aan het zwaard en daarmee in het algemeen aan het oordeel. En in die dagen is dat dus de grote verdrukking, zal ik maar zeggen. De ontkomenen. Want er zou ontkoming zijn. Bijvoorbeeld uit Jeruzalem, doordat men dwars door de Olijfberg kan vluchten en dan gaat men daar naartoe. Naar Petra. Achteraf is het een heel gemakkelijke route. Die heb ik ook nog geïnspecteerd voor alle zekerheid. Je gaat vanaf Jeruzalem, buig je af meteen naar het zuiden. Dat doe je automatisch. Want daar is het horizontale dal van de Jordaan dan wel de Dode Zee. Dat volg je gewoon totdat je aan je linkerkant, aan je linkerhand de berg Hor ziet. En dan sla je dus linksaf. Dan gaat die voet van die berg Hor op, maar je gaat er niet op, je gaat er langs. Kom je langs die slang, langs het slangenmonument. En dan loop je zo Petra binnen. Het klopt precies. Kunnen vanaf afstand zien. Mede omdat de Mohammedanen, dat zijn dus ook Ismaëlieten, zo vriendelijk zijn geweest om er een witte moskee te zetten op het graf van Aaron, zodat de berg mijlenver in de omtrek zonder meer niet alleen gezien, maar ook herkend kan worden. Schitterend vind ik zoiets. Maar langs die route zal men er naartoe gaan. Waarover ook een andere keer meer. Maar dat is letterlijk. Maar overdrachtelijk is het natuurlijk ook waar. Want deze waarheden over het nieuwe verbond zijn wel degelijk actueel in onze tegenwoordige tijd. Want het nieuwe verbond is aangebroken. De Messias is gekomen. Ik zei niet, heeft zich geopenbaard. Ik zei, hij is gekomen. En het nieuwe verbond is aangebroken. En er is een volk dat ontkomen is of overgebleven is. En dat beschreven wordt als een gelovig overblijfsel. In Romeinen 11 is dat gewoon de gemeente. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Overgebleven staat hier. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade enzovoorts. Alleen wij bevinden ons meestal niet letterlijk in een woestijn, hoewel dat ook nog zou kunnen, maar wij bevinden zich in een wereld waarin men niet leven kan. De woestijn als beeld van de wereld. En bovendien zijn wij ontkomen aan het zwaard, want voor zover zwaard een beeld is van een juridisch en rechtvaardig oordeel. En dat is, daar is het zwaard een beeld van. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament en buiten de Bijbel ook. In het Nieuwe Testament bijvoorbeeld in Hebreeën, in Romeinen 13, voor de duidelijkheid. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat zwaard is een beeld van de rechtspraak enzovoorts. Nou goed, en dus van het oordeel. Maar wij zijn ontkomen aan het oordeel, want wie gelooft? Johannes 3... Vers 17, 18, wat was het? Johannes 3. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. We zijn ontkomen aan het oordeel. Maar waar de wereld leeft, of bestaat, leeft onder het oordeel Gods, want dat is zo, worden wij dus getrokken uit de wereld. En naderen wij tot hem buiten de legerplaats, met dank aan nogal wat schriftplaatsen, waaronder Hebreeën 13. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, maar wat de horizontale situatie betreft, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En waar zijn wij dus? Overdrachtelijk gezien in de woestijn, maar wij zijn wel degelijk het volk Gods. Wij zijn bovendien, zegt Hebreeën, de rust ingegaan. Dus de term hier ook, hè? Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. En bovendien zijn wij wel degelijk Israël. En ik bedoel echt niet primair om redenen van afstamming, maar om redenen van geloof in de God van Israël. Om die reden zijn we Israëlieten. Het Israël Gods uit Galaten 6. Dan wel het Israël naar de geest uit 1 Korinthe 10. Hebben we die nog? En zo wordt deze uitspraak wel degelijk van toepassing op de gemeente. Nu onder het nieuwe verband. Nou goed, daarna staat er in vers 3, de Heer is mij verschenen van verre. Toen hebben de vertalers het tijden achterin gevuld en ik denk altijd, waarom moet het nou? Ik denk van verre. Per slot, wij waren immers verre. Gij die verre zijt, en daarom gedenkt dat gij die eertijds verre zijt, de Heer is ons verschenen van verre. Van ons standpunt uit bezien kwam hij van verre, van zijn standpunt uit bezien waren wij verre. En het evangelie kwam tot ons. En wat de toekomst betreft, in verband met de wederkomst van Christus, komt hetzelfde verhaal weer aan de orde. In ieder geval, de Heer verschijnt aan hen van verre, want men is in het buitenland als de Heer als zodanig aan hen verschijnt. Ik zeg als zodanig. Ik bedoel, als de Heer zich aan hen bekend maakt, officieel, dan is het in het buitenland. Ik geloof dat dat dus in Petra gebeurt en dat de berg Hor daar een belangrijke rol in speelt. En anders, als we minder vastprikken op een locatie, dan moet ik u zeggen dat de Bijbel nu eenmaal leert dat Israël weliswaar in de toekomst tot geloof zal komen, maar in het buitenland. En dus verre. In de verstrooiing. Dat is ook de reden waarom degenen die de Heer aanroepen aan het eind van de 70ste week van Daniël, en die zich dus bevinden in Jeruzalem, eerst Jeruzalem moeten uitvluchten. Naar Petra. En ik geloof dat de Heer zich daar pas aan hen bekend maakt. En dat de uitdrukking, zij zullen zien die zij doorstoken hebben, niet in Jeruzalem en de Olijfberg, dat het daar niet van toepassing is, maar op de berg Hor. Dat wil zeggen in Petra. Waarom ook niet, ik nog eens wat leuks erbij vertellen. Op die Olijfberg waar de Heer komt, dat was ook de berg van Eleazar. Alleen die man heette Lazarus, omdat het in het Grieks was. Maar dat is in het Hebreeuws Eleazar. En op die berg was Bethanië en daar woonde Lazarus en die was overleden en hij werd uit de dood opgewekt. En daar verscheen dus Lazarus, de opgewekte. De tweede, Lazarus nummer twee, als het ware, en die is daarmee een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna ga je van daar af naar het zuiden, en dan kom je terecht bij Petra, niet bij Jeruzalem, maar bij Petra, en tegenover Petra is ook een berg, dat is niet de Olijfberg, maar het is de berg Hor. En dat is ook de berg van Lazarus, alleen heette hij die toen Eleazar. Toen stierf Mozes en toen verscheen daar Aaron. En ik geloof dus dat in de toekomst die situatie zich zal verplaatsen. Zie? Dat is zich bekend maakt daar, in het gebied van Edom, opdat men van daaruit alsnog zou optrekken naar Jeruzalem. Als volk, zoals het eens om de dagen van Jozua ging, of althans zou gaan, zo zal het in de toekomst gebeuren. En zoals Jozua zou trekken met het hele volk door Edom heen, over de koninklijke weg, over de King's Highway heet dat ding in het Engels, maar zo heet die ook, die weg. Die borden staan er ook allemaal bij, King's Highway, de koninklijke weg. Zo zal de Heer in de toekomst aan het hoofd van zijn volk vanuit Petra optrekken naar Jeruzalem. Zeer indrukwekkend hoor, dat dit soort dingen. Je kunt het gewoon aanwijzen, zo zal het gaan. Dat is ook duidelijk herkenbaar. Maar goed, wat ons betreft, wij zijn getrokken uit deze wereld en wij kennen die hoge priester reeds. Het is niet voor niks dat de positie van de gemeente vergeleken wordt met de positie van Bethanië, de Olijfberg, het huis van Lazarus enzovoorts. Met al die plaatsen daar, in de geschiedenis, inclusief de zogenaamde intocht in Jeruzalem met die ezel, daar hebben we het later nog weer een keer over. Het is allemaal een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Nou goed. Maar Israël zal tot rust gebracht worden en de Heer zou hen verschijnen van verre en hij zou hen dan trekken met goede tierenheid en met liefde, staat er in vers 3, omdat het idee is dat het hier gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond. En je krijgt dus twee situaties waarin het vervuld wordt. De een is in onze tegenwoordige tijd, maar nu nog verborgen voor de wereld, dus in een hogere en wat abstracte, laten we zeggen geestelijke betekenis, en in de toekomst alsnog letterlijk. In Jeremia namelijk gaat het om dat nieuwe verbond. Dat zou aanbreken. En daarin lezen wij zomaar ineens, midden in het hoofdstuk in vers 15. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Hoogst merkwaardige uitspraak. Er wordt ook verder niet op teruggekomen. En in de voorgaande versen lees ik ook niets wat ermee verband zou houden. Het vers staat er gewoon, zou je zeggen, zo'n beetje los tussen. Zoiets. Althans, zo ziet het eruit. Ik bedoel dit, als je het ertussen weglaat, mis je niks. Dan merk je niet dat je iets mist in ieder geval. Toch staat het ertussen en het is vreemd genoeg. Bovendien, Rachel weent over haar kinderen. Hoeveel kinderen had Rachel ook alweer? Twee. Jozef en Benjamin. Over die laatste kan ze niet geweend hebben.
Nee, wij zijn geboren.
Ja. Gaan we theologie bedrijven?
Ze zullen hem dus over mij slaan.
Gaan we theologie bedrijven? Ja, het kan, als het moet, kan het. Maar ze overleed bij de geboorte van Benjamin. Dus daar weet ze verder niks van. Dus als het gaat over haar kinderen, dan wel haar zonen, dan zijn we toch terecht bij Jozef. En van Jozef kan inderdaad gezegd worden dat hij niet was. Maar ja, toen was Rachel al overleden. We hebben dit nog, toen Jozef zoek raakte in Egypte. Waarom ook niet, want daar ging het toch onder andere ook over in Matthäus 2. Hè? Over Jozef in Egypte. Ja, nou goed. Dat zou dan nog kunnen. Maar als we daarna denken dat het toch wat verder reikt, dan denken we niet maar aan Jozef, maar dan denken we aan Efraïm en Manasse. Haar kinderen, maar niet noodzakelijk in het eerste geslacht, of naar de eerste graad, of hoe heet dat? Haar afstammelingen, zullen we zeggen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Nou is het zo, onder aanleiding van Matthäus 2, dat inderdaad Rachel daar in Bethlehem of bij Bethlehem overleden is, na de geboorte van Benjamin, maar meer lezen we daar ook helemaal verder niet over. Wat we nog tegenkomen later in Genesis, is dat er toch wel een wat een sterke band was, althans van Jozefs kant, met Benjamin. Maar daar blijft het ook bij, de twee zonen van Rachel dus. Verder weten wij niet. Wat wij wel weten is dat inderdaad Jozef, de oudste zoon van Rachel, dus inderdaad zoek raakte in de zin van dat men dacht dat hij overleden was. In ieder geval, zijn vader dacht dat. Jozef is dood. Jozef verdween vele jaren van het toneel, totdat uiteindelijk bleek dat Jozef nog leefde. En dat zijn letterlijk de woorden van Jacob. Hè? Jozef leeft, mijn zoon leeft. Hij was dood en is levend. Hij was niet dood, maar hij dacht dat hij dood was. Dus voor alle praktische doeleinden was hij dood, maar niettemin was hij er toch. Het eigenaardige van deze uitspraak in Jeremia 51 zou natuurlijk toch moeten verklaard worden uit de rest van dit hoofdstuk. En het laat zich ook wel verklaren, moet ik u zeggen. Want kijk, er wordt gesproken over Israël in Jeremia 31 vers 2. Er wordt gesproken over Israël in vers 4. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Ze wordt als vrouw beschreven voor de gelegenheid. Waarom ook niet? Uitgaande van oude verbond en nieuw verbond hebben we al stilgestaan bij het idee van één huwelijk. Dus vooruit maar weer. Israël wordt in dat verband als vrouw voorgesteld. Maar daarna volgt er iets merkwaardigs. Want hoewel Jeremia optrad in de dagen van, of tot aan en tot en met de verwoesting van Jeruzalem, in 587 officieel voor onze jaartelling, en dus hoewel hij optrad onder de Joden, veel meer dan 100 jaar, 120, 130, 140 jaar, nadat de 10 stammen in ballingschap waren weggevoerd, luidt het volgende vers: gij zult weder, vers 5, gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Maar Samaria is het gebied van Efraïm. En voor zover Samaria de stad was en niet het ommeland, was het de hoofdstad van het tienstammenrijk. En van de 10 stammen was de stam van Efraïm de oudste, dat wil zeggen de officiële eerste. Waarom ook niet? De stam van Efraïm had immers onder alle stammen van Israël eerst geboorterecht en dus ook onder de 10. Bovendien, de eerste koning van de 10 stammen was ook uit Efraïm, was Jerobeam. Nou goed, maar er staat: gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Daar hebben de Joden helemaal geen belang bij, want die willen helemaal Samaria niet hebben, eigenlijk. Die heb je toch? Althans, voor zover de Bijbel aangaat. Nu in onze dagen wil de Joodse staat alles wel hebben wat ze te pakken kunnen krijgen. Maar het meeste worden toch weer afgenomen. En Samaria wordt nu zelfs gebruikt als de naam voor wat wij de Westbank noemen. Maar het blijft dus omstreden gebied. Is het van Israël of niet? En wij noemen het de Westbank, zij noemen het liefst gewoon Samaria. En dat maakt het meteen opstreden, hè? Nou goed, daar zullen we ook niet verder over hebben. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte... Waar is dat, Efraïms gebergte? Samaria. Want daar hoort Efraïm thuis. Maar waarom? Want dat is natuurlijk nu de vraag. Hoezo spreekt Jeremia... weliswaar over Israël, maar daarna over Samaria en over Efraïm. Terwijl de man notabene optrad onder de Joden. Hij zou over Jeruzalem moeten spreken. Nou, deed hij dat ook hoor. Maar over Jeruzalem zei hij bij herhaling, het zal verwoest worden, het zal verwoest worden... en ik mag van de Heer niet voor Jeruzalem bidden. Want het staat allemaal in Jeremia. En als hij hier zegeningen aankondigt voor de toekomst, voor Israël, dan zegt hij Samaria en Efraïms gebergte. En daarna heet het wel weer gewoon in vers 7 Jacob en o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Maar het was toch met nadruk Efraïm. En daarna, vers 8, zie ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen met een grote gemeente. Zullen zij hierheen komen, herwaarts komen. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader... En Efraïm is mijn eerstgeborene. En over Juda specifiek, en dus over de twee stammen, waaronder de profeet hier optreedt, lees je niks. Heb je dat nog? En daarna staat er zelfs, nota bene, in vers 10, hoort des Heren woord gij heidenen. Ik ben van mening, laat ik het zachter zeggen, ik denk... dat als een Jood in die dagen deze woorden hoorde of las... dat hij geen moeite gehad heeft met de uitdrukking gij heidenen. Omdat hij begrepen heeft over wie het ging. En nog steeds gaat dus. Want de 10 stammen zijn naar Joodse maatstaven heidenen. Daarom waren ze weggevoerd in Assyrische ballingschap. Hebben die nog... Mijn Bijbel zegt heidenen, dat zijn die lui die de wet niet hebben. Dat is Romeinen 2. Dus je hebt twee soorten, Joden en heidenen. Met andere woorden, Efraïm behoort tot de heidenen, is verstrooid onder de heidenen, is heidens, leeft niet onder de Joodse wet. Vandaar dat als je 10 stammen zoekt, moet je niet zoeken naar volkeren die enige Joodse tradities erop nahouden. Want ze hebben juist geen Joodse tradities, daarom zijn ze in de ballingschap verdwenen. Dat is een noodlottig misverstand, hè? Goed. Hoor des Heren, wordt gij heiden en verkondigd in de eilanden die verre zijn. Maar dit zijn uitdrukkingen die wij kennen uit Jesaja met name. En het is de aanduiding inderdaad van heidenen. Alleen meer specifiek. En uit dit verband blijkt het ook van die heidenen die wel degelijk afstammen van Israël. Dat wil zeggen, de 10 stammen van Israël, zij zijn heidenen en zij zijn aan de uitersten der aarde, dan wel in de eilanden, kortom, zij zijn verre, kortom, ze zijn verstrooid. Zij waren Israël, maar de Heer heeft hen verstrooid. En nu staat er staat, hoor des Heer een woord, gij heidenen, vers 10, en verkondigt in de eilanden die verre zijn en zegt, hij die Israël verstrooid heeft, zal hen weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde, want die zal hij bijeenrapen en zet als schapen in Bosra. Staat hier niet, staat in Micha. Maar goed. Maar daarmee zijn we terug bij vers 2. De Heer zou Israël verzamelen, als een herder zijn kudde, in de schaapskooi, Bosra, en zo verder. Daar gaat het hier ook over, maar we hebben in aanleiding van vers 2 al vastgesteld dat er dan toch een overdrachtelijke betekenis aan zit. En daar gaat het hier ook specifiek over, want het hele idee is dat dat nieuwe verbond weliswaar met Israël, heel Israël, met Israël gesloten zou worden, begrijp je me goed, met de heidenen ook, maar dat wordt hier niet specifiek vermeld, of je zou het moeten ontlenen aan dat woord heidenen hier in vers 10. Maar dat nieuwe verbond zou primair en officieel eerst gesloten worden met maar een deel van Israël, en niet het Joodse deel, maar het andere deel, namelijk met Efraïm. En vandaar Efraïms gebergte en Samaria en de einden der aarde, of hoe staat het er, de eilanden die verre zijn, enzovoorts. En vandaar ook dat er staat aan het eind van vers 9, want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Nou even goed. Wij kennen het Joodse volk, we doen maar net of we dat kennen, weet je wel. Wij kennen het Joodse volk, en dat zetten we even neer nu, en nou vragen we, maar wie heeft het eerst geboorterecht? Ik doe het suggestief, want ik vraag dus, maar wie heeft het eerst geboorterecht? Namelijk, Juda heeft het niet. Maar wie heeft het eerst geboorterecht? Dan kan je twee antwoorden geven. Het normale antwoord is de gemeente. Want de gemeente heeft eerst geboorterecht. Boven het Joodse volk, met grote nadruk uiteengezet in het Nieuwe Testament. Met name in Romeinen natuurlijk, maar ook in andere schriftplaatsen. En het andere antwoord vanuit oud-testamentische context zou geweest zijn, Juda niet, Efraïm heeft eerst geboorterecht. En ik reken die vragen, die antwoorden dus allebei goed. Niet dat ik wat goed te rekenen heb, hoor, begrijp me goed. Maar hoe zeg je zoiets dan anders? Ze zijn denk ik allebei goed. Maar het suggereert op zijn minst weer dat de gemeente uit onze dagen, die in het Nieuwe Testament wel degelijk op grond van geloof, niet op grond van afstamming, op grond van geloof Israël genoemd wordt en eerst geboorterecht heeft boven Juda, dat die gemeente wel degelijk juridisch voortkomt uit de 10 stammen van Israël onder leiding van Efraïm, waaruit volgt dat het eerst geboorterecht van de gemeente boven Juda in werkelijkheid en van oorsprong is het eerst geboorterecht van Efraïm boven Juda. En als dat niet zo is, blijf je met het oude probleem zitten. Wie heeft eerst geboorterecht boven Juda? Is het nou Efraïm of is het de gemeente? Zijn er dan twee? Kom je nooit meer uit als je mij vraagt. Er is maar één conclusie mogelijk. De gemeente komt juridisch voort uit Efraïm. Nou goed, daar hebben we het al verschillende keren over gehad. Dus ik ga dat nou niet meer uiteenzetten. Ik stel nu alleen vast van, kijk, hier vind je dat dus ook. Datzelfde idee. Bovendien is daarmee in ieder geval enigszins verklaard waarom Rachel ten tonele gevoerd wordt in vers 15. Want dat is de grootmoeder van Efraïm. Naar Bijbelse maatstaven de moeder van Efraïm dus. Nou ja, ze was de moeder van Jozef. Maar u weet hoe het was. Jacob rekende zijn kleinzoon Efraïm als zijn eigen zoon en gaf hem het eerst geboorterecht boven al zijn andere eigen zonen. En als de kleinzoon van Jacob Efraïm eerst geboorterecht krijgt, dan kun je van Efraïm dus net zo goed zeggen, dat is de kleinzoon van Rachel en krijgt het eerst geboorterecht. Kortom, als Efraïm een zoon is, of tot zoon gerekend wordt van Jacob, dan is hij ook gewoon zoon van Rachel. Er is verder niks aan uit te leggen. Die heb je toch? En dan is meteen verklaard het meervoud van die kinderen of van die zonen. Dat is niet zozeer Jozef en Benjamin, maar het is veel meer Efraïm en Manasse. Al zijn het dan kleinzonen. Maar goed, daar kom ik zo op terug, want ik ga er eerst aan voorbij. Hè? Want daarna zegt de Heer in vers 18. Ik moet eigenlijk vers 16 lezen. Gewoon na vers 15 volgt vers 16. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij zullen, die zonen van Rachel dus, zij zullen uit des vijands land wederkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen, die in Bethlehem gedood werden, Rachel weende over haar kinderen. In Matthäus 2 zijn het die kinderen van de kindermoord in Bethlehem. En hier zitten we nou op een andere lijn. Uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Maar nu gaat het over Efraïm en Manasse, toch? Goed. Ik heb wel gehoord, zegt de Heer vervolgens. Hij kondigt dus verlossing aan, hè? Aan het adres van de 10 stammen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm...
Efraïm? Niet Juda.
Dat zich Efraïm beklaagt. Ik denk dat de Joden er hoogst aanstoot aan hebben genomen aan dit soort uitspraken. Ze worden gepasseerd. Zie? Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd, opgevoed. En ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, vers 19, nadat ik bekeerd ben, zegt Efraïm, hè? Profetisch. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, sinds ik weer weet wie ik ben, sinds ik mijn identiteit heb teruggevonden, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. En de aardigheid ervan is natuurlijk dat je via zo'n uitdrukking heel gemakkelijk terechtkomt bij de zogenaamde verloren zoon, want hij is een beeld van de zogenaamde verloren tienstammen van Israël. De zoon die niet weg was, is gewoon Juda, maar de weggelopen zoon is Efraïm. En in het buitenland waar hij maar is, denkt hij ineens weer aan wie hij was. En hij, hè? Nou ja, hij realiseert zich wie zijn vader was. En dan weet je weer wie je zelf bent. Dat is het verhaal. En dan zeg je, weet je wat ik doe? Laat ik opstaan. Mooi woord, laat ik opstaan. Ja. Toch? Dat is een goeie. En naar mijn, hij was dood als het ware. Hè? En naar mijn vader gaan. En toen hij aankwam, zag zijn vader hem al van verre. Wat lazen we? Over de Heer en die heidenen van verre enzovoorts. Zij omarmden elkaar en de zoon zou zich, zou tot zijn vader zeggen, maak mij tot uw dienstknecht. Meer kon hij moeilijk vragen. En vader zei, ik stel je tot zoon. En toen u en ik tot geloof kwamen, boden wij ons aan aan de Heer om hem te dienen. En wat zei hij? Ik stel je tot zoon. Maar het staat hier over Efraïm. In het Nieuwe Testament staat het uiteraard over de gemeente. Want hoe dan ook, die verloren zoon is op het moment dat hij teruggekeerd is in beeld van de gemeente die eerst geboorterecht heeft boven dat volk wat nooit weg was, het Joodse volk. Die dus jaloers wordt. Weet u wel, die zoon die nooit weg was. Want Juda zou jaloers worden op Efraïm, maar dat staat in Jesaja, dat ga ik allemaal niet opzoeken nou, hè. Maar goed, hij keert dus tot God weer en de Heer zegt, vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? De verloren zoon wordt tot zoon gesteld, hè, alsnog. Is niet Efraïm, niet Juda, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Vergeet altijd na te zoeken welk woord er ook alweer staat. Maar vooruit, hè. Maar je kunt je voorstellen dat Jozef een troetelkind was van Jacob. Lees de eerste verse maar van, wat was het? 37, Genesis 37? Of was het 36? Als Jozef ons geïntroduceerd wordt. Jozef zijn een jonge man van 17 jaren. Enzovoorts, hè. En hij was het liefje van vader Jacob. En hij kreeg een mooi pakje aan. En al dat. En dan weet je meteen, dat gaat de eerste geboorterecht krijgen. Dat zit er dik in. En zo was het natuurlijk ook, hè. Het troetelkind. Nou goed. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, zegt de Heer, denk ik nog ernstelijk aan hem. Letterlijk nog steeds over Efraïm, hè. De Heer is die tienstammen niet vergeten. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk Rugama ontfermen, spreekt de Heer. En via de connectie met Hosea 1 wordt hij dus van Lo-Ami alsnog Ami. En dat is ook precies wat Hosea 1 trouwens ook zegt. Zie? Richt uw merkteken op, stel uw spitspilaren, zet uw hart op de baan. Want het schijnt dat inderdaad Efraïm dat over de hele wereld zo'n beetje gedaan heeft. Hè? Die dingen overeind zetten, hè? Die opgerichte stenen. Want die megalietenbouwers uit het verleden, dat zijn gewoon de Efraïmieten, hoor. Er is niks moeilijks aan. Maar goed, ik hoef dat hier niet uit te leggen. Nee, de hunnebedbouwers, die bedoel ik. En de menhipzetters en de bouwers van Stonehenge. En, Obelix. Obelix, ja. Nog even de men hier afleveren. Die lui die megalithische bouwwerk hebben neergezet. Dat is typisch Efraïm. Maar goed, ik hoef dat niet uit te leggen, want het is archeologie en dat soort dingen. Dus laat me zitten. Maar ik ben ervan overtuigd. Richt uw merktekenen op. Staat er, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, de weg die gij gewandeld hebt. En keer weder. En tot in lengte van jaren is die weg van Efraïm gemarkeerd op de aardbodem met dit soort bouwwerken. Als een herinnering aan hoe het met Efraïm gegaan is. Nou goed. Laat me zitten. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden, enzovoort. Bovendien volgt dan in vers 22, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter, want de Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen, een nieuwe schepping, nieuw verbond dus ook. De vrouw zal de man omvangen. En als je nou van daaruit gewoon even verder leest in Efeze 5, dan ben je weer bij waar ik net even was voor de pauze. Namelijk de gemeente als vrouw van Christus. Christus als man en de gemeente als vrouw. Die twee zouden tot één vlees wezen. De vrouw zal de man omvangen. Dat is wat wij noemen de consumering van het huwelijk. Dat de vrouw de man omvangt. Die hoeft niet uit te leggen, hoop ik. Hè? Nee, er zijn boekjes van, dus dat hoef ik niet. Implicerend dat onder het oude verbond dat nooit geweest is. Want de vrouw wilde de man niet omvangen. Het huwelijk werd niet geconsumeerd namelijk. Nou goed. Nee, ik praat nou langzaam omdat ik denk, moet ik die dingen die me nou door de kop schieten allemaal vertellen? En ik doe het toch maar niet. Hè. Nou, eentje dan. Izebel is een beeld van Israël. Maar Izebel betekent onaangeraakt. En het impliceert dat Izebel weliswaar getrouwd was met Ahab, maar dat er geen sprake was van consumering van het huwelijk. Er was geen gemeenschap. En ze is daarmee een beeld van Israël onder de wet, waarbij geen gemeenschap meer was met de Heer. Wel met anderen trouwens, maar niet met de Heer. Hebben we die nog? Nou goed, maar onder het nieuwe verbond zal wel degelijk de vrouw de man omvangen. Er zal wel degelijk sprake zijn van gemeenschap en van één vlees. En als we het Nieuwe Testament lezen, die woorden, dan lezen we over Christus en de gemeente. Nou, daar gaat het dus ook over, want het hele idee is, blijkbaar in dit hoofdstuk, dat weliswaar dat nieuwe verbond zal gesloten worden, maar eerst met Israël in het algemeen en dan pas met de heidenen, maar meer specifiek, eerst met Efraïm en daarna pas met Juda, officieel. Staat dat er ook ergens? Ja, dat staat in vers 31. Moment, staat in vers 31. Ik zal de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, die staat dus eerst, en dan met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En volgens alle klassieke regels, als de naam Israël en Juda naast elkaar staan, staat de naam Israël voor de 10 stammen en Juda voor de 2 stammen. Ja?
Ja, in 6 daar staat dat de moeders het verbergen. Maakt
u
lieden op en laat ons opgaan naar Zion.
Ja.
Dus naar Jeruzalem.
Ja.
Wil dat zeggen dat ze zich dan toch weer ondergeschikt maken aan
Juda? Nee. Wat ik probeer te zeggen natuurlijk is dat deze uitspraken over Samaria en Efraïm uitspraken zijn die in onze dagen van toepassing zijn op de 10 stammen en dus in de praktijk op de gemeente. En voor zover u en ik, wij als gelovigen, optrekken naar Sion, is het op de wijze van Hebreeën hoofdstuk 12, waarbij de naam Sion ook een hogere betekenis krijgt en wordt toegepast op de hemel. Dus daar staat in Hebreeën 12, tot gelovigen onder het nieuwe verbond in onze dagen gesproken, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, implicerend Sinaï, en dus de wet en zo. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, implicerend de ontastelijke berg. Ik zal snel even opzoeken. In Hebreeën 12. Waar staat in vers 18? Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En wat je erbij zou moeten aanvullen is dus Sinaï, maar dan nog steeds in de betekenis van het oude verbond uiteraard. Hè? Die berg die brandde in het vuur, donkerheid, duisternis, onweder. Kortom, dat is duidelijk dat het over Sinaï en de wetgeving gaat. Maar er staat in vers 22, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Maar implicerend, ontastelijke berg. In beide versen is namelijk een woord weggelaten. In vers 18 is Sinaï weggelaten. En in vers 22 is weggelaten ontastelijk. Het wordt geïmpliceerd. Zie? Gij zijt, en daarna staat het erachter dat dat zo is. Hè? Want er staat gewoon, gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk of en de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En daarna wordt het ook, hiervoor al, in hoofdstuk 11 wordt dat dan ook weliswaar vaderland genoemd, maar dan toch een beter vaderland. En op dat niveau worden deze dingen dus toegepast. Begrijp je me goed? In de toekomst is er natuurlijk alsnog sprake van dat nieuwe verbond dat met Israël gesloten wordt in de praktijk. En dan komen inderdaad alle 12 stammen tot geloof. En dan in de eerste plaats trouwens Juda, want dan begint het met Juda. Maar het neemt niet weg dat het eerst geboorterecht dan al vergeven is, weggegeven is. Namelijk aan Efraïm met als resultaat het ontstaan van de gemeente daaruit. Daar gaat het om. En dan terug weer naar Jeremia 31. Vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël. Maar aangezien daarna het huis van Juda genoemd wordt, is het huis van Israël dus het tienstammenrijk. Of gewoon de tien stammen. En als de naam krijgt, heet het Efraïm. Jozef kan ook nog net, maar meestal is het dan Efraïm. En met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En daarna staat het opnieuw in vers... Nee, staat niet opnieuw. Of wel? Oh, ik dacht dat het er nog een keer stond. Nee, staat niet nog een keer. Oh ja, toch, vers 7 stond ervoor. In vers 27. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En Juda komt aan de orde in de dagen van de wederkomst van Christus. En Efraïm is aan de orde in onze dagen. Dat is dat verborgen werk dat de Heer in onze dagen zou doen, waarvan gezegd wordt, gij zult het niet geloven indien het u iemand verhaalt. En dat wordt letterlijk gezegd tot de Joden. In Handelingen 13 door de apostel Paulus. Want het is nog één ding dat je aan de Joden vertelt dat de zaligheid die voor hen bestemd was naar de heidenen gegaan is. Maar het wordt natuurlijk voor hen nog erger als je vertelt dat de zaligheid die voor hen bestemd was gegaan is naar Efraïm. Het broertje notabene. En toch is dat zo. En geeft het Oude Testament deze dingen dus wel degelijk aan. En daarna, want ik moet natuurlijk alweer dringend ophouden, daarna ga ik terug naar vers 15. Het zou nu makkelijk te begrijpen zijn hoor, zo'n vers. Zeker binnen het kader van Jeremia 31. Want de essentie is niet dat Rachel zal wenen over haar kinderen en zich weigert te laten troosten, maar de essentie is die van vers 16. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, zij zullen uit des vijands land wederkomen. Met andere woorden, die kinderen van Rachel zijn wel weg en wel zoek, op een of andere wijze, gesuggereerd wordt, overleden, maar niettemin, zij zullen weer tevoorschijn komen. En alsnog erven wat hen beloofd is. En dat is dus de achterliggende gedachte in Matteüs hoofdstuk 2... Toen is vervuld geworden, vers 17, toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, enzovoorts. Want hier is tamelijk letterlijk sprake van dat kinderen van Rachel, maar je moet het dat overdrachtelijk nemen, dat wil zeggen, dus inwoners van Bethlehem, dan wel Efrata, dat die verdwenen zijn, ze zijn gedood, en daarom is er geween. Maar het idee blijft dan toch wat het volgende vers van Jeremia 31 zegt, dat geween zal ophouden. Want die kinderen die hier weg zijn, zogenaamd, hè, wat ons voorgehouden wordt, die kinderen die er niet meer zijn, dat zijn dus, laten we maar in het algemeen zeggen, in ieder geval Efraïm en Manasse, maar meer in het algemeen de tien stammen van Israël, maar dat wenen zou ophouden. Want in onze bedeling, juist, komen de beloofde zegeningen van het nieuwe verbond wel degelijk bij Efraïm en Manasse terecht. En daar gaat het uiteindelijk om. En daarna zeg ik altijd, ja, als dit niet de verklaring is, wie weet er dan een betere? Liefst een Bijbelse, bedoel ik, hè? Wie weet er dan een andere verklaring? Ik zou het niet weten. Of er wordt op onbenullige wijze een oud-testamentische tekst geciteerd, net zo onbenullig als velen in onze dagen Bijbelteksten citeren. Nee, ik ga geen voorbeelden, maar ik heb er een paar bij de hand, maar ik ga geen voorbeelden geven. Of die ik gewoon gehoord heb van predikanten enzovoorts. Hè. Voor elke gelegenheid kan je wel een Bijbeltekst vinden. Maar het is komisch en belachelijk om zo met je Bijbel om te gaan. Maar hier lijkt het zo te zijn dat het niet zo is. Dat blijkt als je Jeremia 31 naleest. Want daar gaat het over dat nieuwe verbond dat zou aanbreken. Maar al deze hoofdstukken gaan hierover. Op betrekkelijk symbolische wijze. De geboorte van Jezus zelf, volgens hoofdstuk 1, is een beeld van de geboorte van de gemeente uit Jozef. Het ontstaan van de gemeente op grond van Jozefs eerst geboorterecht. Kun je 100% verantwoord zo zeggen. En hier heb je zoiets weer opnieuw, precies dezelfde gedachte. Zij zijn weg, ze zijn verdwenen, maar niettemin zullen ze zegening ontvangen. En dat is toch wat Jeremia 31 leert. Die 10 stammen waren toen al weg. En tot de Joden notabene wordt gezegd dat het nieuwe verbond zal aanbreken. Maar het zal terechtkomen in Samaria, Efraïm enzovoort. Dat een hemels aspect heeft. En dus een hemelse toepassing staat er niet bij. Want ja, dat soort dingen blijven in het Oude Testament verborgen. Maar dat het zou gebeuren. En dat niet de Joden, maar eerst Efraïm deel zou hebben aan die nieuwtestamentische zegeningen. Dus de zegeningen van het nieuwe verbond. Ja, dat wordt daar, lijkt mij, toch heel expliciet geleerd. Dat we het niet lezen of niet weten. Ja, dat komt gewoon omdat men die conclusies niet wil trekken. Dat namelijk gemeentelijke waarheid, gemeentelijke positie gebaseerd is op Efraïms geboorterecht. Maar niettemin is dat zo. We gewoon de lijn doortrekken en dan zijn ook dit soort schriftplaatsen duidelijk. Nou goed, wij moeten het daar helaas dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken dat wij in vrijmoedigheid tot u mochten gaan om deel te krijgen aan de zegeningen van dit nieuwe verband. We zeggen u dank dat u op wettige wijze ons deelgenoot gemaakt hebt van dit eerst geboorterecht en ons daarmee een positie hebt gegeven, niet in een aards vaderland, maar in een beter vaderland, namelijk het hemelse. We danken u dat we burgers zijn geworden van dat hemelse koninkrijk. Dat we een Jeruzalem mogen kennen dat ons aller moeder is, maar dat Jeruzalem boven is. Wij danken u daarom voor dat hemelse vaderland. Wij danken u dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst die ons wacht bij u. Een toekomst die we ons nauwelijks kunnen voorstellen, maar die u ons hebt voorgesteld in uw woord. Opdat we dat woord zouden aanvaarden en daaruit zouden leven, vertrouwend op de belofte van u, onze Heer en God. Wij danken u ook dat we vanavond weer dat woord mochten openen. Ons bezig mochten houden met deze oude woorden van 1000 jaren geleden. En dat wij niet te min mogen beseffen dat die woorden actueel zijn geworden. Na zoveel eeuwen. Wij danken u dat we daarin mogen staan. En dat we van u mogen vragen dat u ons geeft die wijsheid der openbaring in kennis van Christus. Opdat wij ook die verborgene dingen zouden verstaan. Want u hebt toch ons gezegend met dat u ons deze verborgenheden openbaart. Wij danken u daarom dat we uw woord mogen openen. Schrift met schrift mogen vergelijken. En vol verbazing dat woord mogen lezen in het besef dat u daadwerkelijk doet hetgeen u beloofd hebt. Op die grond vragen wij u ook, wees u ons nabij ook in de dagen die voor ons liggen. Leidt u ons in heel uw waarheid en sterkt u ons met de kracht van uw genade en van uw geest om Christus wil. Amen.